Goed. We gaan naar 1 Korinthe 11. We gaan weer verder. We hebben natuurlijk vorige keer, een aantal keren hebben wij 1 Korinthe 11 vers 1 behandeld over het volgen van Paulus. We hebben dus wat uitgebreider bekeken wat het volgen van Paulus inhoudt. Hij volgt Christus, zegt hij. Dus, en wij moeten hem volgen. Nou, dat hebben we gezien. En nu wil ik met jullie 1 Korinthe 11 1 tot en met 16 gaan behandelen. En het eerste gedeelte ga ik dat hele stuk doen. En want ik wil het vandaag in één klap dat ook helemaal doen. Dus het tweede gedeelte ga ik er ook over hebben. Maar dan ga ik over 1 Korinthe 11 vers 10 praten. Over het vanwege de engelen. En dat is een heel belangrijk punt in dit hele onderwerp. En in onze hele bestaan als gelovigen eigenlijk. Maar ik ga eerst met 1 Korinthe 11 vers 3 beginnen. En ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zijn. En dat wij zo ook een vrolijk en blij hart kunnen hebben in alle omstandigheden. Dat hebben we gisteren ook gezien, vader. Of heb ik ook gemerkt aan broeder Bert. Als die in moeilijke situaties, dan zie je gewoon, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mijn kracht geeft. Vader, en zo werkt het ook in ieder van ons die gelooft. Vader, en zo bid ik ook dat we verlichting op uw woord krijgen. En dat we het ook gaan begrijpen en verstaan. In Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, er staat hier boven de hoofdtooi van de vrouw in de samenkomsten. Nou ja, goed, dat is dus geen geïnspireerde tekst. Maar het gaat wel over de samenkomst. En Paulus die gaat erover schrijven. En dan gaat hij vooral schrijven over het gaat om dat er orde in de samenkomst moet zijn. En daar gaat het dit stuk vooral over. En daarom begint hij ook in vers 3 dat hij wil dat wij iets weten. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, zegt hij verderop in de Korinthebrief. En in Korinthe is van alles aan de hand. En als we verder in de brief ook komen, dan zie je ook dat hij ook daar ook in de dienst het een en ander over de tongen spreken en dat soort dingen spreekt. Want dat klopte eigenlijk allemaal helemaal niet heel veel meer van. En dus ook in 1 Korinthe 11 zitten we dus op het punt dat hij behandelt vragen die ze hem gesteld hebben. Ja? Hij behandelt dingen. En nu gaat het dus over de samenkomst. En dan zegt hij, ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is, een iegelijk mans. En de man het hoofd de vrouw en God het hoofd van Christus. Dus je ziet hier de volgorde van de autoriteit die er is. Zoals het nu is. En zoals wij weten dat het is. En ja, het is heel simpel. Ik kan het wel even opschrijven, maar je ziet het wel staan. Het is hier God en dan krijg je Christus, dan krijg je de man, dan krijg je de vrouw. En als je verder gaat in het gezin, dan heb je de kinderen. Ja? Dat is het. En dat is eigenlijk wat hier staat. Ja? En waarom moeten wij dat nou weten? Ja? Waarom is dat zo belangrijk om te weten? Nou, het gaat om hoofdschap. Ja? We hebben het hoofd. Maar als je een hoofd hebt, dus hier God krijgt, en dit is de tweede, dan heb je ook onderwerping, ja. Je hebt mensen die staan aan het hoofd en die moeten dat uitoefenen. En je hebt mensen die staan eronder en die moeten zich daaraan onderwerpen. En daar gaat het in dit stuk vooral over. Nou, we weten, Christus is naar de aarde gekomen. Ja? Christus is God, toch? En hij werd in het vlees. Hij kwam op aarde. God is vlees geworden. Daardoor, hij was de zoon van God. Vandaar dat Christus, dus nu zeg je, hij is op de tweede plaats. Maar Christus is God, waar of niet? Ja, dus is God, dat weten we. Maar toch, in de rangorde, ja, in die verhouding, heb je God de Vader en dan krijg je de Zoon. En daarmee zeg je dus niet dat de Zoon minder is. Dat zeggen we niet, want hij is ook God. Ja, dus daar is geen discussie over. Nou, als je even met mij naar 1 Korinthe 15 gaat, dus in hetzelfde boek, dan kunnen we het ook mooi zien. In 1 Korinthe 15, vers 24, straks in de toekomst, als het einde daar is, het woordje einde, dat heeft dus vooral met de toekomst te maken, als het koninkrijk komt, dan zie je dan, wanneer hij, Christus, het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, dan geeft hij het aan de Vader over. En als je kijkt naar vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen dienen, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Zie je weer, God, en dan krijg je de Zoon. Hij onderwerpt zich aan de Vader. Nou, dat moeten we even... Nou, en dat is dus bij de Godheid, ja, in de hemel. Maar wij zijn hier op aarde. Ja? Dus als we kijken terug naar 1 Korinthe 11 vers 3. Dus dan zien wij, Christus is het hoofd van iegelijke man. Dus Christus is het hoofd van elke man. En het man is het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. Zie je, we hebben het hier over het hoofdschap. Het hoofdschap en de onderwerping. Nou, en dan in vers 4. Een iegelijk man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Maar nou moet je goed opletten, een iegelijk man die bidt of profeteert, ja. Dit stuk gaat over het bidden en profeteren. Kom ik zo meteen nog op terug. Maar er staat, als de man dus iets op zijn hoofd heeft, ja, dus als hij zijn hoofd dekt, dan onteert hij zijn eigen hoofd. Maar ja, wat is nou dat hoofd? Wie is het hoofd van de man? Ik heb hem net gelezen. Dus hij heeft het niet over zijn eigen hoofd, hier dat zijn hoofd op zijn romp. Hij heeft het over Christus. Want er staat daar, dat boven in vers 3, hè, het hoofd van is Christus, en kijk, Christus is het hoofd van iegelijke man. Nou, waar staat nou een bedekking voor in de Bijbel? Dat je je plaatst onder de autoriteit van iets of van iemand. Later spreekt Paulus, en daar komen we nog wel op terug, maar dan spreekt hij over, daarom moet een vrouw een macht op het hoofd hebben. Een macht, waar nou een macht? Dan geeft hij dat woord macht eraan. Dat heeft een onderwerping aan een macht. Symbolisch dan door die hoofdbedekking in dat geval. Maar het heeft daarmee te maken. Dus als de man zijn hoofd zou dekken, dan onteert hij zijn eigen hoofd. Dat wil zeggen, Christus dus. Hij zegt eigenlijk mee, ik plaats mij onder de autoriteit niet van Christus. Want er staat hier direct, staat hij daaronder. Maar hij plaatst zich onder de autoriteit van ja, zijn vrouw bijvoorbeeld. Ja, of van iets anders. En dat is niet de bedoeling. Want dit is de volgorde. God, Christus en de man. En de man moet naar Christus luisteren. Ja? Daar is hij aan onderworpen. En dan komen we natuurlijk aan het volgende punt, zie je. En de vrouw, ja, daar is de man het hoofd van. Dat zien we in het volgende vers staan. Maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, dus dat is fysiek, ja, echt lichamelijk, als ze bidt en profeteert zonder iets op het hoofd, dan zie je, onteert haar eigen hoofd. Nou, dan weten we nu allemaal, niet haar eigen hoofd, maar dat is haar man. Dat is haar hoofd en dat onteert ze op die manier. Dus dat wil zeggen, ze gaat onafhankelijk van hem, ja, doet ze haar dingen. Ja, ook misschien wat tegen hem in. En dat kan dus niet. Want daar komt dus chaos en verwarring van. Want we moeten de structuren in de gaten houden, ook in de maatschappij. Heb je ook overheden, machten en zo. En er zijn ook allemaal verschillende. En iedereen, als iedereen zijn plaats houdt en zich onderwerpt aan hogere macht, en hogere macht die oefent ook zijn macht op de goede manier uit, dan krijg je orde en rust in de maatschappij. En dat geldt ook in het gezinsleven. Maar dat geldt ook in de gemeente. En daar spreekt hij hierover. Dus, maar nou komt even het punt, want de vraag is natuurlijk altijd, dus als de man dat doet, zou doen, dan neemt hij dus de verkeerde positie in. Ja? Niet die hem door God gegeven is, namelijk het hoofd van de man, van de vrouw zijnde. Hij is, en daar komen we ook straks nog op terug, hij is natuurlijk het eerste schepsel van God. Ja? En daarna is de vrouw geschapen. Maar waarom het grote punt is, hoofdbedekking of niet? Want hier zie ik niemand met hoofdbedekking. Een vrouw. Je hebt mooie bloemen in je haar, ja? Maar dat is nog geen hoofdbedekking. Dus wij moeten natuurlijk, dit is een heel moeilijk stuk altijd geweest, want je weet, er is heel veel verschil over. Sommigen gaan met hoofdbedekking de hele week niks, en als ze naar de kerk gaan, sommigen hebben ze een hoofdbedekking op. Of hij gaat in een tasje, en dan gaan we het gebouw binnen, en dan gaat de hoofdbedekking op. Sommigen denken van niet, of nou ja, er is van alles mogelijk, omdat men niet echt een goed antwoord heeft. Maar het antwoord ligt in het zien van dat wij in een bedeling der genade leven. En daarom, daar moeten we naar kijken. En daarom, wat bedoelt Paulus hier? Tegen wie spreekt hij? Tegen de Korintiërs. En dan zien we hier iets staan, als een man bidt of profeteert. Ja? Maar in vers 5 zien we ook, een vrouw die bidt of profeteert. Nou, bidden en profeteren in de gemeente. Nou, we weten, in de gemeente bidden en profeteren vrouwen niet. Profeteren, wij weten vanuit de Bijbel dat dat ook niet meer gebeurt. Nou, en daar heeft het alles mee te maken. En dan wil ik even met jullie naar Handelingen gaan. Naar Handelingen 2, vers 1. Weet allemaal wat daar gebeurd is met Pinksteren. Daar werd, dat was een Joods feest. En op dat feest werd de Heilige Geest uitgestort. En de discipelen die zaten te wachten. Maar dan zien we er staan. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En in vers 3, en werd van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Je ziet, de Heilige Geest wordt uitgestort op hun allemaal. En ze begonnen talen te spreken, de tekenen, ja. Maar wie zijn nou die allen? Nou, als je een bladzijtje teruggaat. Wie waren daar aan het wachten? Wie zaten daar bij elkaar? In hoofdstuk 1 vers, nou ja, 13 zie je dus de apostelen staan. Maar in vers 14 zie je ook. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Ja, en in vers 15 hier staan, aan het einde was een schare van 120 personen, mannen en vrouwen. Die werden allemaal vervuld met de Heilige Geest toen op dat moment, en die begonnen allemaal met tongen te spreken. Allemaal, mannen en vrouwen. Ja, mannen en vrouwen. Nou, dat waren ze dus allemaal. En dat is een vervulling van profetie. Want Petrus, die zegt op dat moment, kijk in Handelingen 2 vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En wie? En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Zie je het? Mannen en vrouwen die profeteren zullen gezichten zien en ze profeteren. Mannen en vrouwen, niet alleen de mannen. Dat is wel bijzonder als je dat leest. En dat is in Joël al geprofeteerd. En dat zien wij dus ook met Pinksteren gebeuren. En laten weten dat Petrus gaat naar Cornelius. In Handelingen 10. De heiden. En dan wordt de Heilige Geest ook uitgestort op die heidenen. En wat zag Petrus toen gebeuren? Ze begonnen met tongen te spreken. Niet die daar was. Maar dan wil ik even door naar Handeling 21. Want dan zien we dus ook de verandering in het boek Handeling 21. Bij Petrus, bij Cornelius krijgt de heidenen de Heilige Geest. Nou, dat hebben we al een keer behandeld, maar we weten, dat was niet volgens het profetisch programma, maar het was om Petrus duidelijk te maken, later begreep hij het ook, dat God natuurlijk zijn plan gewijzigd wordt. En dat ging hij ontvouwen en Petrus moest dat weten. Maar als we kijken in Handelingen 21 vers 8 en 9, dan zie je Paulus, die komt bij ene Filippus. En Filippus, als jullie die naam nog herinneren, maar die komt ook in het begin van Handelingen voor. Die was, kijk, dat was een evangelist. En des andere daags Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaan en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus, de evangelist, die één was van de zeven. En dat was een van de diakenen in het begin, bij Israël toen. Bleef wij bij hem. Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteren. Zie je het? Dus je ziet hier, vrouwen die profeteren, ze spraken tongen, banen, allemaal. Dat was, onder dat programma was dat zo. Het was ook geprofeteerd. De vraag is natuurlijk nu, hoe zit dat bij ons? Want Paulus zegt, ook in de tekst die wij behandelen, als een vrouw bidt of profeteert. Nou, ga met mij mee naar 1 Korinthe 12. Want hij spreekt in de Korinthebrief, en daar komen we later ook nog wel een keertje, want 1 Korinthe 12, maar dan gaan we er vlug even heen. Wat zegt hij dan in 1 Korinthe 12 vers 4? Kijk, met Pinksteren hadden ze het allemaal, de Heilige Geest, en ze profeteerden allemaal, spraken tongen. Maar nu, we zien in de handelingenperiode dat het dus veranderd is. Ja? God is naar de heidenen gegaan. En we weten, de heidenen hebben een tijdje de tekenen waarvan Israël zegt, dat zijn onze tekenen. Het bewijs We hebben het pas nog op een Bijbelstudie gehad. Ja, dat God getuigde. God getuigde mede. Dat ze wisten, het is God die spreekt. Dit is het bewijs dat het van God is. Dat hij niet meer zomaar wat kletst. Dus de apostel had ook een teken. Paulus had alle tekenen van de apostel ook. Dus dat was ook een van de redenen dat hij die tekenen kon doen. Maar het was natuurlijk ook vooral in verband met de tekenen voor het volk Israël. Ze zagen, hé, onze tekenen hebben de heidenen ook. En dat kan niet, want die zijn alleen voor ons. Niet dat de heidenen die tekenen blijvend kregen, maar om Israël te laten zien dat er iets veranderd was. Dat was het bewijs. En dan zie je in het 1 Korinthe 12 vers... er is verscheidenheid der gaven, doch is het dezelfde geest. We spreken nu over gaven. Niet iedereen die had de gaven van tongen. In de tijd dat het bij de heidenen kwam in de Korinthe. In de Korinthe waren mensen die spraken tongen. Er waren mensen die profeteerden. En je kon misschien soms 1 of 2 gaven hadden. Maar niet iedereen die had dat. Ja? Je kijkt ook als je naar in vers 11 kijkt. Doch deze dingen allen werkt de ene en dezelfde geest, delende aan een iegelijke in het bijzonder, gelijk hij wil. Zie je, hij deelt het uit aan wie hij wil. Dus niet iedereen heeft het. Niet iedereen is een apostel. Kijk maar verder in vers 28. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, toen de tijd apostelen, profeten, leraars, krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, talen, zie je. Zijn ze alle apostelen, zijn ze alle profeten, alle leraars? Nee. Zijn ze alle krachten? Hebben ze alle gaven der gezondmakingen? Spreken ze alle met menigerlei talen? Zijn ze alle uitleggers? Zie je het? Nee, niet iedereen had dat. Dus dat was de een wel en de ander niet. Nou, dat is de situatie in de gemeente te Korinthe. De vraag is nu, waarom profiteren wij hier niet? Want er zijn gemeentes die beweren wel die gaven van profetie te hebben. Of de gaven van tongen. Of de gave van genezingen. Wij geloven dat dus, die gaven die zijn teruggetrokken, die zijn er niet meer. En daar heeft het alles mee te maken. Het heeft alles mee te maken met het programma van God, wat God heeft nu in deze bedenking van genade. Dit is, broeders en zusters, in het begin geweest. Toen Paulus nog in het begin overal voor het eerst de boodschap ging vertellen, waar hij ook reisde. En hij ging eerst altijd naar de synagoge toe. En daarna, als ze hem eruit schopten, dan ging hij naar de heidenen. Kwam hij voor de tweede keer in dezelfde stad, ging hij niet meer naar die synagoge. Die hadden de kans gehad. Ze hebben het gezien, ze hebben het gehoord. En ze weten het. En ze zijn nog altijd welkom. Maar niet meer daar. Niet meer eerst de Jood. En dat is nu definitief. Omdat we leven nu in de tijd. En dat is tijdens Paulus' leven. Christus heeft nog veel meer aan hem geopenbaard. En de hele boodschap is compleet. En dat lees je in 1 Korinthe 13, vers 8. De liefde vergaat niet meer, maar het zij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Zie de profetieën, zullen te niet gedaan worden. Talen zullen ophouden, kennis, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten deel is, teniet gedaan worden. Dus wij geloven dat die gaven dus verdwenen zijn, die zijn gestopt. Het is over. Wij hebben nu de complete Bijbel. Dus de gaven van, we hebben ook geen apostel of de profeten en al dat soort dingen. Die waren toen de tijd wel gegeven door God, die mensen. De gaven van leraar, herders, evangelisten. Maar die zijn er niet meer. We hebben nu het hele woord van God. En alle schrift is van God ingegeven, opdat de mens volmaakt toegerust is. Dus willen wij volmaakt toegerust worden, hebben wij niet die gaven meer nodig. Wij hebben Gods woord, compleet, de hele openbaring van de verborgenheid staat hierin. En we weten het, recht te snijden, en we weten, dat is voor ons. Dus daarom is dat dus nu weg. Doch ijver naar de beste gaven, en ik wijs u weg die nog uitnemender is. Oké. Okay. Ja, precies. Nou oké, dus profetieën zijn er dus nog een tijdje wel geweest. Hè, want Paulus spreekt ook in Thessalonicenzen, veracht de profetieën niet. Ja, er werden profetieën gesproken. En dan hebben we gezien, een vrouw die bitter profeteert, die deed dat dus ook. We hebben nu gezien dat dat dus nu niet meer het geval is. Ook de gaven van gezondmakingen, genezingen, talen, al dat soort dingen. Al die charismatische gaven. Maar hoe zit dat dan nu? En dan ga ik zo meteen terug naar de tekst weer. Maar dan gaan we nog even naar 1 Timotheus 2 vers 8. Als dat dus weg is. En wij geloven dat dat nu weg is. Als die gaven weg zijn. Wat houden we dan over? In dit verband met dat bidden en profeteren. Als dus al die gaven weg zijn. Dan is het profeteren dus ook weg. Dus als we lezen met Paulus, indien de vrouw bidt of profeteert, of de man bidt of profeteert, dan is de profeteer is weg, hou je alleen nog bidden over. Toch? Dat hebben we dat gelezen. Nou, als we spreken over het bidden, wat wil God nu, hoe er in de gemeente gebeden wordt, wie doet dat? Nou, er staat in 1 Timotheüs 2 vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Zie je, het zijn nu de mannen in de gemeente, en hier zegt hij in alle plaatsen, dus sowieso in de gemeente, dat die degene zijn die bidden. En de vrouw, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelf versieren enzovoort, maar in vers 11, een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. We zitten dus nu in de situatie, als we in de gemeente bij elkaar komen, dat het profeteren is er niet meer, het bidden is er wel. Het zijn de mannen die bidden in de gemeente en het zijn ook de mannen die leren en Gods woord spreken. En de vrouw, niet om, nogmaals, let erop, niet omdat ze minder is, maar dat is nou eenmaal de orde van God. Het heeft niks met minderwaardigheid te maken. Denk dan aan God en Christus, ja? De Zoon en de Vader. Christus is niet minder als de Vader. Ja? Nou, dus dat is nu de situatie. Dus als we terug naar 1 Korinthe 11 gaan. En zo moeten we dat dus lezen, ja? En dat lost een heleboel dingen op daardoor. Dus nu laat de vrouw, zeg maar, de onderdanigheid zien aan de man, in de gemeente. Wat we net lazen in Timotheus. Door in stilheid te zijn, in zich te laten leren en niet de man te leren. Dus de hele hoofdbedekking, dat is niet nodig. Want dit zijn de regels die Paulus nu geeft in de gemeente. Maar toentertijd sprak de vrouw wel in de gemeente. Maar om te laten zien dat ze dus zich wel onderwierp aan wat hier staat, moest de hoofdbedekking op. En dan gaan we zo nog verder zien. Dus In vers 5, een iegelijk vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, dus haar fysieke hoofd, onteert haar eigen hoofd, dat is haar man. Want het is een ene hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Nou, we weten, als een vrouw... kaal is of heel kort, er staat hier, is het lelijk. Ja, bij ons in de buurt loopt ook wel een vrouw, ja, die kan er niks aan doen, die heeft vanwege medicijn of iets, dus die heeft helemaal kaal. Soms heeft ze een hoofddoekje op, maar soms, daar zit niet voor niks een doekje op, omdat ja, ik vind het niet prettig, ja, het staat niet, het verpast niet bij een vrouw, ja. Tegenwoordig zie je wel heel veel mannen die allemaal zichzelf bewust kaal maken. Maar je ziet, het is lelijk. Wat betekent het lelijk? Nou, ik ga die tekst niet opzoeken, maar in Numeri staat er ook bij, in Deuteronomium. Dan spreek je over vrouwen onder de wet, om bepaalde reden dat die kaal worden. En dan is hier dat het een schande is voor de vrouw. Nou, dat betekent het woordje lelijk in dit geval. Kijk, het woordje lelijk, kijk ook even mee in 14 vers 35, daar zien we het ook staan. Daar gaat het eigenlijk een beetje om hetzelfde principe. Dan gaat het ook over in vers 34, de vrouw in de gemeente zwijgen. Er is niet toegelaten spreken, dat spreekt hier in verband met tongen. En als zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Dus hij wil niet dat de vrouwen, dat is lelijk, dus het woordje lelijk is een schande. Omdat ze in dit verband, als er een dienst is en de mannen hebben het woord en de leiding, dat ze dan gaat spreken. En dat is een lelijk, dat is een schande. Dat wil God niet. Waarom niet? Omdat ze dan tegen haar rol ingaat. Ja, van de ongeschiktheid aan de man. Dat is eigenlijk wat hij daarmee bedoelt. Nou oké, dus als we terug naar het 11 vers 7 gaan. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. We zien, de man moet het hoofd niet dekken. Hij moet zijn eigen hoofd niet dekken. We hebben ook gezien waarom, fysiek. Omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Hij is het beeld en de heerlijkheid van God. Niet was. Kijk, door de zonde is er natuurlijk wel het een en ander verpest aan het beeld van God, wat de man is. Ja, maar die staat, dat is zo. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet nog steeds geldt. Hij is het nog steeds. En wat is dat dan, het beeld van God en de heerlijkheid? Want de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, hij is het beeld en de heerlijkheid van God. Aan de man is gegeven de autoriteit. Ja? Aan hem is gegeven op aarde om heerschappij te hebben. En God heeft hem dat gegeven. En de vrouw is daarna gemaakt om hem daarin tot hulp te zijn. Dat is zoals God het bedoeld heeft. Dus God heeft hem tot hoofd gemaakt. Dat is de bedoeling. Kijk, we doen allerlei andere dingen misschien nog in deze wereld. Ja, de wereld in zonde. Maar toen Adam er was, was het, hij moest het gaan bewerken. En hij moest gaan onderwerpen, vermenigvuldigen en heerschappij uitoefenen. En het eigenlijk klaarmaken dat God daar zou kunnen gaan wonen. Dat was zijn opdracht. En hij moest dan het hoofd zijn van de vrouw die later gemaakt werd. En dat is nog steeds niet veranderd. Dat is nog steeds. En de vrouw is de heerlijkheid van de man. Van de man. He, die is hem tot hulp gemaakt. Nou, als we kijken naar vers 8. Want de man is uit de vrouw niet. Maar de vrouw is uit de man. Want ook is de vrouw niet geschapen om de vrouw. Maar de vrouw om de man. Ja, het spijt me dames. Maar ja, goed, de man is nou eenmaal het eerste schapen. En de vrouw is een secundaire schepping. Zo is het. Maar ja, let op, men zal, die tegen is, zal dat altijd verkeerd uitleggen natuurlijk. Maar de man is uit het stof gemaakt. Ja? De vrouw is niet uit het stof gemaakt. De vrouw is uit de man genomen. En dat is wel mooi, de vrouw is natuurlijk uit de zij genomen, hè? En niet uit de voet, zodat hij er over haar heen kan lopen. De vrouw is ook niet uit zijn hoofd genomen, zodat ze dus over hem kon regeren. Het mooie is dat hij uit zijn zij genomen is. Dus hij is, daar staat ook, zij is zijn hulp. Zijn hulp. Je kan die arm omheen slaan. Maar ze is zijn hulp. En wat is dan die hulp? Dat is een hele belangrijke taak. Om de man te laten zijn wie die moet zijn. Dat is iemand helpen. Als je kijkt, ja, het is een simpel voorbeeld misschien. Ja goed, je hebt op een schip ook wel een kapitein. Maar de rest van de bemanning, die staat onder hem. Maar die moeten wel alles doen om hem te laten zijn wie die is. De kapitein van het schip, ja. En als iedereen dat doet, zijn taak, dan is er orde en rust. En dan functioneert alles. En dan ga je daar tegenin, in rebellie, dan zie je, er komt de ellende. De God gegeven rangorde en autoriteit, dat is de enige ware instelling. Het is door God ingesteld tijdens het huwelijk. Nou, en dat is wel mooi, want als je ziet natuurlijk dat de vrouw is uit de man genomen. En wat zegt Adam dan later? Dit is vlees van mijn vlees, ja? Vlees van mijn vlees, been van mijn benen. Dus er is wat dat betreft geen verschil. Alleen wel in de taken die zij doen. Nou, en dan zie je in vers 9 dus, de vrouw is om de man geschapen. Maar daarom moet de man, moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Om de engelen wil. En ja, ik zei het al, er staat hier een macht. Hè? En we hebben het constant over het deksel. Nou, het deksel, dat is dus, hier staat een ander woord, is voor macht. En dat heeft te maken met de macht boven jou. Dus hij zegt dat woord in plaats van deksel. Maar ja, in die zin, als we nu zien, dat fysieke deksel is nu al weg. Ja. Maar het principe geldt natuurlijk nog steeds. We hebben nu gezien hoe dat nu is, ja, in de gemeente. Door middel van het woord en de mannen die nu leren en bidden in de gemeente. En op die manier laat zij stelt zij zich onderdanig op. En daar wil God niet dat in de gemeente de vrouwen de leiding hebben. En dat heb je gezien. Met Korinthe gebeurde dat. En in hoeveel gemeenten zien wij dat trouwens nu ook niet. Ja? Zien we dat heel veel vrouwen de leiding hebben genomen. Nou, toen moest de vrouw dus een macht op het hoofd hebben. Vanwege de engelenwil. Vanwege de engelen. De engelen die hebben getuigd, en dat gaan we zo meteen zien in de volgende studie. Die zijn getuigen geweest van de rebellie van Satan tegen God. Satan heeft gerebelleerd tegen wie zijn hoofd was. Wat was het hoofd van Satan? Was God. En daar heeft hij tegen gerebelleerd. En de engelen zien nu, ja, ook in deze bedenende genade, nu, hoe het lichaam van Christus functioneert. En hoe zij omgaan met de autoriteit die God ingegeven is. En daarom is het belangrijk dat de vrouw toen die macht op het hoofd had, omdat zij bad en profeteerde, maar niet in rebellie tegen de man, dat zij boven de man ging staan. Want dat was vanwege de tekenen die bij het volk Israël hoorden, om aan Israël te laten zien. Voor Israël gebeurde dat ook. Maar daarom die macht om te laten zien dat ze zich onderwierp aan de man. Hier heb je dus het hoofdschap en de onderwerping. En dat was vanwege die engelen wil. Daarom. Nou, en naar hun, en dat gaan we zo straks ook zien, die engelenwereld, daar is onze bediening. Ja? Want wij zijn gezet in de hemelen. En zij houden ons in de gaten. Zij kijken. Dat gaan we zo uitgebreid nog bekijken. Goed. Nou kom je op het punt. Zij moest dus, en als je nou kijkt naar mensen die dan, Paulus zegt, ik wil dat gij weet. Dus, heel veel mensen zijn in onwetendheid en weten dit niet. Dus ja, dan weet je, ja, leg het allemaal eens uit. Dus dan zie je, dus ja, de ene doet altijd een hoedje op en alleen naar de kerk of tijdens de dienst. Maar hier staat, zij moet die macht hebben op het hoofd van de engelen wil op het moment dat zij dus wel bad of profiteren. Ja? Dus niet als je thuis loopt of zo, of op straat. Nee, als ze bad of profiteren in de gemeente, dan moest die macht op het hoofd hebben. Nou, dat heeft te maken, nog steeds. En vooral hier in Korinthe, want waar was Korinthe? Korinthe was een gemeente naast de synagoge. En er waren allemaal Joden, ja? Dus dat was een teken. Het teken, een Jood begeert het teken. Het teken zag hij bij de heiden. En zolang dat nog was, moest die vrouw dat profiteren nog in de gemeente. En moest die macht op het hoofd hebben op dat moment als ze dat deed. Dus het is zichtbaar, hè? Zichtbare dingen. Dat hebben we nu allemaal niet meer. Wij wandelen nu in geloven, niet in aanschouwen. Dus nu is het anders, want de ongeschiktheid is nu, ja, zoals we hier zitten, ja, dat de man leert, dat de man bidt. Nou, dan gaan we naar vers 11. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Toch alle dingen zijn uit God. Hier zie je dus heel mooi, duidelijk ook staan, dat er dus een afhankelijkheid is van elkaar. De vrouw is zonder de man niks, de man zonder de vrouw niet. En ik weet, er zijn mannen, en of er zijn vrouwen die zijn alleen. Hè, hier in de gemeente ook. Dan denk je, hoe moet ik dat dan zien precies, ja? Nou ja, kijk, zoals de vrouw hier onder het hoofdschap van de man valt, en die is getrouwd. Maar je hebt natuurlijk ook vrouwen die zijn niet getrouwd. Ja. Die vallen natuurlijk, uiteindelijk man en vrouw, iedereen valt natuurlijk uiteindelijk hieronder, ja. Maar in deze opstelling, zoals in de gemeente, hoe zit het dan bijvoorbeeld met iemand, een vrouw die niet getrouwd is? Nou, wat denk je? We hebben de mannen, de geestelijke leiders in de gemeente, ja. Dan valt ze daaronder, onder die autoriteit. Nou, maar je ziet hier dus, de man is nog zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere, gelijkerwijs de vrouw uit de man is. De vrouw is dan wel uit de man genomen, maar aan de andere kant, elke man die hier zit, is wel door de vrouw hier. Zonder de vrouw had hij hier ook nooit gezeten. Dus we zien hier een totale gelijkheid. Ja, we zijn er door elkaar en voor elkaar. Er is geen verschil, want uiteindelijk zegt Galaten 3 vers 28, kijk even met me mee, Galaten 3 vers 28... Kijk, als de Bijbel goed geleerd wordt en goed begrepen wordt, dan kan een vrouw onder geen betere geloof zitten als onder het christelijk geloof. Ja, al wordt dat zo natuurlijk niet uitgelegd, want men zegt allemaal Paulus is vrouwenhater, maar dan komt men het gewoon verkeerd begrijpt of bewust verkeerd uitlegt. Ja? Maar hier staat er, Galaten 3 vers 28, hij zegt in 27, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Zie je, man en vrouw, we zijn allen één. Wat is nou de kern van de verborgenheid? Jood en heiden in één lichaam, er is geen verschil. Maar er is geen verschil tussen ook maar iets. In milieuafkomst, in sociale omstandigheden, qua werk, in de maatschappelijke ladder. Man en vrouw, Jood en heiden, er is totale eenheid. Zoals zij hier met elkaar zitten. Geen enkel verschil. Dus de een is niet meer dan de ander. Dus zoals tussen de Jood en de heiden nu geen verschil is, en dat de Jood niet meer nummer 1 staat, zo is het nu ook tussen man en vrouw. Is het ook niet dat de een beter is dan de ander. Maar het heeft puur met die structuur van autoriteit te maken. Zoals God dat heeft gedaan. Zoals hij wil dat het functioneert. Zodat we ook in de maatschappij geen verwarring en vrede hebben. Anders krijg je chaos. Maar zo ook in de gemeente. En hoeveel chaos is er niet in gemeente? Als ik hoor ook van broeder Bert. Wat hij ook allemaal meegemaakt. En Oda hebben. In gemeente. Dat is echt werkelijk. Dan zegt hij, ik kan er een boek over schrijven. Zo, wat een toestand. Chaos, verwarring. Omdat men zich niet hieraan houdt. En de apostel Paulus, want die schrijft daar natuurlijk over. Nou, we gaan naar het einde toe. En dan zegt hij, oordeelt gij onder uzelf niet. Dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is. De natuur leert het ons. Iedereen weet, van nature zit in zijn geweten, dat een man geen lang haar hoeft te dragen. Dat weet iedereen, dat hoef je niet te leren. Uiteindelijk, een kind, vraag maar aan een kind als je nog niks weet, of mannen met mannen moeten gaan trouwen. Dan zal een kind zeggen, die weet gewoon, nee, dat hoort niet. Dat hoort niet. Zo weet je met dit ook dat zo. En waarom is dat eigenlijk zo? Hè? Waarom is het hem een onweer? Omdat hij dan op dat moment, ja, heeft ook met het hoofdschap te maken, de man gaat op een vrouw lijken. Als hij met lange haren loopt. Het is niet het haar van een man, het is van een vrouw. Maar dat zegt in het volgende vers ook. Doch, maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is. Zie je, als een vrouw dus kort haar draagt, dan is het haar een oneer. Lang haar is een eer voor een vrouw. Omdat het lange haar voor een dekselhaar is gegeven. Nou, wat zegt hier eigenlijk mee? De vrouw blijft bij het... Daar waar God jou voor bedoeld heeft. Blijf bij die structuur. En die man ook. En wat is dat? Ze is een hulp. He? Ze moet hem onderdanig zijn. Maar dan in een positieve zin zijn hulp. Ja? En blijf vrouw. Ja? En lang haar hoort erbij. En nu komt het. Ja, maar wat is nou lang haar? Ja, daar ga ik niet over. Ik heb geen duimstok bij me. Maar er staat hier achter. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente Gods. Dus wij hoeven daar niet over te discussiëren. Ik weet wel één ding. Ik zag vanochtend toevallig even een stukje op televisie. En er zat dus echt een vrouw, echt met een mannenkapsel. Echt. Nou, kijk, iedereen weet dit, dat dit wat ik heb, is niet het kapsel van een vrouw. Toch? Dat weet je gewoon. Uiteindelijk heeft iedereen het in zijn geweten dat een man hoort geen lang haar te hebben. En een vrouw hoort geen kort haar te hebben. Ja? Nou, en dat is in je geweten. En lees de Bijbel. En dat moet je voor jezelf uiteindelijk bepalen. Maar iedereen weet op een gegeven moment wel wat een mannenkapsel of een vrouwenkapsel is. Dus vrouw blijft vrouw en man blijft man. Man draagt geen lang haar. Ja? Want dat plaatst zij je eigenlijk. Ja, dan ga je als een vrouw eruit zien. En dat is niet wat God wil. Want ja, en een vrouw. Ja, kijk. Dan kom je hier eigenlijk in de problemen. Goed, ik zeg niet alles dat ik alles daarvan weet, ja. Maar vanuit het woord is wat ik, ja, tot het ogenblik het zo zie. Maar zeker wat het betreft die hoofdbedekking, was vroeger voor mij altijd, eigenlijk jaren, voor mij wel een probleem. Ik kreeg er nooit echt een bevredigend antwoord op, eigenlijk. Ja, nee, dat was voor toen. Ja, wat, hoezo voor toen? Dat is geen antwoord. Ja, dat is geen antwoord. Waarom spreken we, van de week ook iemand tegen mij. Dat was wel een kind van God, zei die mevrouw, dat is een klant van mij. En, maar ja, nee, met de vrouwen, dat is zeer onvriendelijk bij sommige stromingen van het geloof. Hoezo dan? Ja, nee, dat de vrouw de man moet gehoorzamen, dat is niet meer van deze tijd. Nou oké, dat heb ik maar eens even zo gelaten. Maar goed, maar de Bijbel is tijdloos. Maar we moeten wel een antwoord hebben vanuit het woord. Hè? Waarom geen tongen meer? En waarom? Je kan niet zeggen, ja, het is nu niet meer. Het is geen antwoord. Dus met de hoofddekking ook. We hebben nu een antwoord, ja. Dat is, het heeft vooral te maken met die begintijd. En inderdaad, in verband met de onderwerping. Maar juist omdat ook in die overgangsperiode, ja, dat de vrouw toen nog profeteerde. En we weten nu, vanuit dit evangelie, zoals nu, dat we daar nu niet, die gaven zijn verdwenen. Dus nu houden we over in de gemeente, zoals we het hier doen. De mannen die leren, de oudsten, dat zijn ook mannen en geen vrouwen. En de vrouwen mogen wel leren, ja, die leren de kinderen. En de zonneschool, die hebben heel veel belangrijke taken. Zeer zeker. Maar voor de orde in de gemeente, moeten we daar ons onderhouden. En ik geloof, zoals we dat nu doen, dat we dan een Bijbelse gemeente zijn met elkaar. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. En ik bid, Vader, dat we, als we misschien niet allemaal nog begrijpen, en misschien hebben we nog niet overal antwoorden op, maar ja, dat we toch de basis wel hebben gezien, Vader, en begrijpen hoe het in elkaar steekt. En bid ik dat het ons ook ons echt eigen mag worden, dat we ook gaan geloven, en dat het dan ook werkt in ons, Vader. En zo zullen we daardoor ook gesterkt worden. En dan zullen we ook in de gemeente hebben dan ook de geen verwarring, maar de rust, maar ook in ons gezin. En ja, we bidden ook eigenlijk voor de overheden in de maatschappij, Vader. Dat zijn de structuren die u ook voor in de maatschappij hebt gegeven. Het moet de overheden en machten zijn. En ik bid, Vader, dat we dit ook naar behoren zullen leven en ook in het geloof zullen aanvaarden. En dat vraag ik van ieder van ons in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké.